Gemeente, de schriftlezing vindt u vanmorgen in het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Lucas. En daarvan het 13e hoofdstuk, de eerste 9 versen. Lucas 13, vers 1 tot en met 9. Lucas 13, vers 1 tot en met 9. En er waren te diezelfde tijd enige tegenwoordig die hem boodschapten van de Galileërs, welke bloed Pilatus met hun offeranden gemengd had. En Jezus antwoordde en zeide tot hen: meent gij dat deze Galileërs zondaars zijn geweest boven al de Galileërs, omdat ze zulks geleden hebben? Ik zeg u nee, zij. Maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen desgelijks vergaan. Of die 18, op welke de toren in Siloam viel en doodde ze. Meent gij dat deze schuldenaars zijn geweest boven alle mensen die in Jeruzalem wonen? Ik zeg u nee, zij. Maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen insgelijks vergaan. En hij zeide deze gelijkenis: zekere man had een vijgenboom geplant in zijn wijngaard, en hij kwam en zocht vrucht daarop en vond ze niet. En hij zeide tot de wijngaardenier: zie, ik kom nu 3 jaren zoekende vrucht op deze vijgenboom en vind ze niet. Hou hem uit, waartoe beslaat hij ook onnuttelijk de aarde? En hij antwoordende zeide tot hem: Heere, laat hem ook nog dit jaar, totdat ik om hem gegraven en mest gelegd zal hebben. En indien hij vrucht zal voortbrengen, laat hem staan. Maar indien niet, zo zult gij hem namaals uithouden. Gemeente, willen op deze eerste zondag van het nieuw begonnen jaar in de morgendienst stilstaan bij de gelijkenis van de onvruchtbare vijgenboom uit Lucas 13, de versen 6 tot en met 9, die willen we nogmaals lezen. En hij, de Heer Jezus, zeide deze gelijkenis: een zekere man had een vijgenboom geplant in zijn wijngaard, en hij kwam en zocht vrucht daarop en vond ze niet. En hij zeide tot de wijngaardenier: zie, ik kom nu 3 jaren zoekende vrucht op deze vijgenboom en vind ze niet. Hou hem uit, waartoe beslaat hij ook onnuttelijk de aarde? En hij antwoordde en zeide tot hem: Heere, laat hem ook nog dit jaar, totdat ik om hem gegraven en mest gelegd zal hebben. En indien hij vrucht zal voorbrengen, laat hem staan. Maar indien niet, zo zult gij hem namaals uithouden. Tot zover ook de lezing van de tekst. Gemeente, wij mogen vanmorgen stilstaan bij de gelijkenis van de onvruchtbare vijgenboom. En willen daartoe lezen nogmaals Lucas 13, vers 6 tot en met 9. En hij, de Heer Jezus, en hij zeide deze gelijkenis: een zekere man had een vijgenboom geplant in zijn wijngaard, en hij kwam en zocht vrucht daarop en vond ze niet. En hij zeide tot de wijngaardenier: zie, ik kom nu 3 jaren zoekende vrucht op deze vijgenboom en vind ze niet. Hou hem uit, waartoe beslaat hij ook onnuttelijk de aarde? En hij antwoordende zeide tot hem: Heere, laat hem ook nog dit jaar, totdat ik om hem gegraven en mest gelegd zal hebben. En indien hij vrucht zal voorbrengen, laat hem staan. Maar indien niet, zo zult gij hem namaals uithouden. Gemeente, de vijgenboom komt in Nederland niet zo vaak voor, maar te meer in Israël. Wij kennen allerlei soorten van bomen, ook in ons land wel. Naaldbomen en loofbomen en ook vruchtbomen. Maar de vijgenboom is een zeldzaamheid. Maar in Israël, in de vrije natuur of ook wel aangeplant, is de vijgenboom een veel voorkomende boom. Op berghellingen, ook wel aan waterstromen. Een boom die een behoorlijke hoogte kan bereiken, wel zo'n 6 tot 9 meter hoog kan worden, waaraan zich grote hartvormige bladeren kunnen vormen. En onder zo'n vijgenboom, met name in de zomer, als het buiten warm is, dan kan men daar ook onder verkeren. In de koelte, denkbaar aan de geschiedenis van Filippus en Nathanael. De vijgenboom. De Heer Jezus spreekt daarover hier in deze gelijkenis. En nu moeten we eigenlijk zeggen, de vijgenboom is een onvergelijkbare boom met, als we het vergelijken met andere bomen. De vijgenboom heeft iets edels, heeft iets voornaams. In de fabel van Jotam en Richter 9 vragen de andere bomen aan de vijgenboom of deze koning over hen wil worden. Iets wat de vijgenboom daar overigens weigert. Maar de vijgenboom staat in Israël voor zegen, voor welvaart. In het Oude Testament komen de uitdrukking tegen: leven onder de wijnstok en de vijgenboom, wat een uitdrukking is voor zegen, voor voorspoed en voor welvaart. En waar heeft dat mee te maken? Welgemeen, dat heeft met name daarmee te maken dat in tegenstelling tot de andere bomen, die over het algemeen maar 1 keer per jaar vrucht dragen, de vijgenboom daarentegen liefst 3 keer per jaar vrucht draagt. In het vroege voorjaar zijn daar de voorvijgen, dat zijn nog niet de eigenlijke vruchten. Die zijn ook niet zo smakelijk, tamelijk zuur en klein. In de vroege zomer komen echter de vroege vijgen na de voorvijgen, de vroege vijgen. En die vroege vijgen zijn al veel smakelijker en zoeter. Maar de allerbeste oogst komt in de nazomer, als daar de late vijgen zijn. En die bevatten wel zo'n 60% aan suiker. Ze zijn heerlijk zoet en smaakvol. Voorvijgen, vroege vijgen, late vijgen. In het klimaat in Israël geeft de vijgenboom 3 keer per jaar vrucht. Echter, het nut van de vijgenboom is ook gelegen in de vruchten die de boom draagt. Een vijgenboom die geen vrucht draagt, heeft geen nut. Moet uitgehouwen worden. Bijvoorbeeld het hout van de vijgenboom is zacht en sponsachtig. En daarom niet eens geschikt als timmerhout of als brandhout. En daarom geldt wel, een vijgenboom die geen vrucht draagt, beslaat onnuttelijk de aarde. Wel nu, gemeente, in deze gelijkenis gebruikt de Heer Jezus dat beeld van die onvruchtbare vijgenboom, die geen vrucht draagt en die onnuttelijk de aarde beslaat. En de Heer Jezus doet dat in het verband dat er waren geweest die verteld hebben over Galileërs die door Pilatus gedood zijn. En de Heer Jezus wijst hen erop. Zou het u ook niet kunnen overkomen als er aan uw levensboom geen vruchten gevonden worden? En de Heer Jezus vermaant dan degene die dat gesproken hebben ernstig: indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen insgelijks vergaan. En ter onderstreping daarvan is het dat de Heer Jezus dat beeld gebruikt van die onvruchtbare vijgenboom. En de Heer Jezus spreekt dan van de Heere van de wijngaard. Dat was de bezitter van de wijngaard. Degene ook die vaak meerdere wijngaarden in zijn bezit had. Jezus spreekt over de wijngaardenier. Dat was degene die de Heere van de wijngaard in zijn wijngaard geplaatst had om die wijngaard te bearbeiden, om te bemesten, om te planten, om te snoeien, om te oogsten. En de Heere spreekt over die vijgenboom. En nu was het zo dat de Heere van de wijngaard, die vaak meerdere wijngaarden tot zijn beschikking had, eens in het jaar zijn rondte maakte langs al die wijngaarden waar de verschillende wijngaardeniers in werkzaam waren, om met hen te spreken over de opbrengst van de wijngaard. Dat is te begrijpen. De Heere van de wijngaard heeft erin geïnvesteerd. Hij heeft die wijngaardenier daarin te werk gesteld. En zo is het ook. Dat hij zoekt naar het rendement van zijn investeringen. En zo komt ook de Heere van de wijngaard aan. Bij die ene wijngaard waar die vijgenboom in geplant staat. En nu valt het op dat al zijn aandacht uitgaat. Niet naar de wijnstokken. Niet naar de opbrengst van de druiven. Nee, dat zijn aandacht uitgaat naar die ene vijgenboom die daar in die wijngaard geplant was. Eigenlijk kon dat ook niet. In de wijngaard, zoals de Heer bevolen in het Oude Testament bij monden van Mozes, mocht maar enerlei geplant worden. Eigenlijk mochten daar alleen wijnstokken geplant worden. Daar was één uitzondering. Als er wat anders ingeplant was, dan mocht dat wel, als daar de volle opbrengst van bestemd zou zijn voor de Heere. En zo kunnen we wel hieruit afleiden, die Heere van de wijngaard en die wijngaardenier hebben de Heere gevreesd. Ze hebben de Heere lief gehad. Die vijgenboom was geplant in die wijngaard om vrucht te dragen voor de Heere. En zo is het ook dat de Heere van de wijngaard zijn aandacht uitgaat naar die vijgenboom om te zoeken naar de vrucht. En nu staat er, gemeente, de Heer Jezus spreekt het en hij zeide deze gelijkenis. Een zekere man had een vijgenboom geplant in zijn wijngaard. En hij kwam en zocht vrucht daarop en vond ze niet, geen vrucht. En dat terwijl je nou zou verwachten dat waar die vijgenboom geplant is in een wijngaard, waar de bodem veel vruchtbaarder is, waar telkens bemest wordt en waar daar die persoonlijke aandacht is van de wijngaardenier, dan zou je meer vrucht verwachten dan een boom die in het wild geplant is, die in het wild voorkomt. Maar hij kwam en zocht vrucht daarop en vond ze niet, geen enkele vrucht. En gemeente, we lezen in vers 7 dat het al voor het derde achtereenvolgende jaar het geval is geweest. Zie, ik kom nu 3 jaren zoeken de vrucht op deze vijgenboom en vind ze niet. Geen voorvijg, geen vroege vijg en geen late vijg. En dat al 3 jaar achtereen, 9 oogsten lang, de kinderen kunnen de som maken. Geen vrucht, ondanks die bodem, ondanks die zorg van de wijngaardenier. Geen rendement, geen opbrengst, niets te vinden, zelfs geen één klein voorvijgje. Maar weet je, wat zou de Heer daar nu mee bedoelen? Met die onvruchtbare vijgenboom in de wijngaard. Ja, dat ziet natuurlijk in de eerste plaats op die mannen die daar gesproken hebben over die Galileese mannen. We moeten wel ook in het bijzonder ook denken aan heel Israël. Het volk uit Abraham gesproten. Door de Heere geplant in de allerbeste grond. In de wijngaard van zijn woord. Met dat volk heeft de Heere zijn bijzondere bemoeienis gehad. Aan het volk heeft de Heere zijn zorg besteed. Met dat volk heeft de Heere zijn verbond opgericht. Aan het volk heeft de Heer zijn zegen beloofd en zijn zegen willen geven. O, heeft de Heer voor dat volk gezorgd, geleid uit Egypteland. Gevoerd door de zee en door de woestijn. Gebracht in het beloofde land, overvloeiende van melk en honing. Aan dat volk had de Heer zijn woord gegeven, zijn wetten, zijn inzettingen. Aan dat volk heeft de Heer het bijzondere Messias beloofd. Aan dat volk had de Heer de offerdienst gegeven tot verzoening. Tot dat volk had de Heer zijn profeten, zijn knechten gezonden om zijn woord te prediken. Wat een zorg, wat een liefde, wat een trouw heeft de Heer aan het volk getoond. Door godvruchtige koningen te geven om dat volk te regeren. En waartoe heeft de Heer dat alles gedaan? Opdat Israël in zijn wegen zou wandelen. Opdat Israël voor de Heere zou leven. Opdat Israël in Gods wegen zou wandelen. Volstandig in zijn wegen zou gaan. Die zorg die hij aan het zaad van Abraham gegeven heeft, heeft hij aan geen ander volk bewezen. Zo wou hij met geen volken handelen. Die moesten zijn getuigenissen en zijn verbondsgeheimen missen. Maar wat deed Israël? Keer op keer vergaten ze de Heer. Keer op keer dienden ze de afgoden. Keer op keer ontheiligden ze de sabbaten des Heeren. En wanneer ze profeten zond om het volk te prediken van wet en evangelie, hebben ze het woord van de profeten verworpen, ja, en somtijds gedood. En ten laatste, gemeente, zond de Heer zijn zoon. 3 jaar lang heeft de Heer Jezus op deze aarde verkeerd. Is een rondwandeling, ja, 33 jaar lang geleefd op deze aarde, maar 3 jaar lang zijn rondwandeling gehouden onder het volk van Israël. En hij kwam en zocht vrucht daarop en vond ze niet. O, uiteindelijk zouden ze zelfs de Zoon van God aan het kruis houtnagelen, hem verwerpen, zal het klinken: kruist hem, kruist hem. Israël, als een onvruchtbare vijgenboom, waaraan de Heer zijn zorgen heeft bestoond en heeft bewezen, en waar de Heer te vergeefs zijn vruchten zoekt en vindt. Maar gemeente, kunnen we de lijn niet doortrekken? Moet de lijn ook in 2018 niet doortrekken, in 2019 niet doortrekken naar u, naar jou en naar mij? Ja, de Heer had wel onder Israël al die eeuwen door zijn volk, zijn kinderen gehad, het overblijfsel naar de verkiezing. Maar in grote lijnen heeft het volk zich van hem afgewend. Hoe is dat bij ons? Ook voor ons mag het gelden. Onze levensboom, jonge meisje, man, vrouw. De boom van ons leven. De Bijbel wordt het leven van een mens wel eens vergeleken met een levensboom. Geplant. Onze boom mag geplant zijn door de Heere in de grond van deze aarde die hem toebehoort. Maar meer nog, de boom van ons leven mag geplant zijn in de wijngaard van de Heere. De gemeente, Bijbels beeld, is als een wijngaard waaraan de Heere zijn zorg besteedt. Onze boom mag geplant zijn in goede grond. De grond van zijn woord. Zo wil de Heer door de prediking van zijn woord onze levensboom bearbeiden. Eromheen graven en er mest omleggen. Is het voor u al een wonder geworden? Dat de Heer u brengt in zijn huis onder zijn woord. Misschien wel van jongs af aan en niet bij groot gebracht. Maar later is dat gebeurd in uw leven wellicht. Of misschien juist wel voor de meesten van ons, wel van jongs af aan. Als kind naar de kerk gebracht door onze ouders. Dat we teken en zegen van de doop mochten ontvangen. Waarin de Heer ons alles belooft voor dit leven, voor het toekomende leven. Dat de Heer onze vader en de moeder gaf die ons leerde bidden voor het eten. Die ons vertelde dat we een nieuw hart moesten krijgen, dat we opnieuw geboren moesten worden. Die ons vertelden over die zaligmaker die geboren is. En gekomen is om het verlorene te zoeken, om te lijden en te sterven. En die opgestaan is. En dat we aan de hand van onze ouders mochten meegaan naar Gods huis. Gebracht onder de prediking van het woord. Dat we ouders hebben gehad die ons niet alleen vertelden over de Heer en zijn dienst. Maar die ook voor ons gebeden hebben. Dat we mochten gaan naar de christelijke school, naar de zondagsschool, naar de catechisatie, naar de vereniging. Dat de Heer zoveel zorg en trouw aan ons heeft bewezen. En dat zondag aan zondag we mogen verkeren onder de prediking van wet en evangelie. Van bekering en van geloof en van bekering. Waar ons verkondigd wordt wie we zijn voor God. Maar ook wordt gepredikt dat God zijn zoon gaf, een zoon naar deze wereld. Dat zondaren door het geloof in hem behouden zouden kunnen worden. Gemeente, we staan. Wat een zorg, wat een trouw, wat een liefde. De Heer bewijst aan ons. Verstaan jullie het ook, jongeren? Dat je mee moet naar de kerk, dat het maar niet een plicht is. Maar dat nou een mogen is, een zorg van de Heer. Dat je ouders hebben gehad die erbij op aandringen om naar de kerk te gaan. Om naar de catechisatie te gaan, naar de jeugdvereniging te gaan. Dat dat nou het werk van de Heer is in ons leven. Te graven rondom onze levensboom. En er mes te leggen waartoe nou. Omdat we de Heere zouden dienen. Dat we de Heere zouden vrezen. Dat we in zijn wegen zouden wandelen. Omdat we het zouden mogen zeggen. Heere, u kiest mijn hart. Omdat er in ons leven zou worden gevonden. Die vruchten van bekeringen van geloof. Van geloof en van bekering. Dat we het van de Heer in alles zouden mogen verwachten. Ja, gemeente, dat het niet alleen gaat. De Heer is ook niet alleen bladeren. Die waren wel aan de vijgenboom. En ook niet alleen wat bloesems. Die waren ook wel aan de vijgenboom. Uitwendig kunnen we misschien wel vroom leven. En kunnen we misschien wel met onze lippen de Heer belijden. Maar de Heer zoekt naar de vrucht in ons binnenste. En dan denken we aan de voorvijgen, aan de vroege vijgen. Aan de late vijgen. Wat zijn dan die voorvijgen? Dat we berouw kregen over ons leven vol zonde en schuld. Dat de Heer ons ontdekt aan onze zonde. Dat we verbroken hart kregen, een verslagen geest. Dat we onze schuld leerden zien. Voorvijgen. Maar dan ook die vroege vijgen. Dat we de Heere gingen zoeken. En dat we geen rust kenden voordat we de Heere gevonden hadden. Die vroege vijgen, het geloof in de Heer Jezus Christus. Dat in onze verwonde ziel, in uw verbroken en verslagen hart. Waarin uw schuld moest gevoelen. Het bloed des kruises mocht druppen. En de Heere u te geloven gaf. Dat hij uw zonde schuld wil vergeven. Dat de Heer zich aan uw ziel wilde openbaren. Met zijn schatten en zijn gaven. Dat je van harte de Heer Jezus mocht omhelzen. In een waar geloof door woord en geest gewerkt. En u het mocht gaan zingen. De schuld uw volks hebt gij uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hun zonde aan. Opdat er ook ons leven zouden zijn. Die late vijgen, die voornaamste vruchten, die vruchten van de bekering, der bekering waardig, om de Heere te loven, heilig voor hem te leven, na zijn wil te vragen, o tegen de zonde te strijden, en in hartelijke liefde en eensgezindheid met de naaste te leven. Maar er zijn die vruchten er in ons leven. Door de Heere gewerkt. Die vruchten zoekt de Heere. Daartoe mag uw levensboom zijn op deze aarde. Daartoe mag u zijn in zijn huis onder de prediking van zijn woord. Opdat er die vrucht zal zijn voor hem. Dat we hem zouden vrezen. In zijn wegen zouden gaan volstandig. Hem zouden liefhebben. Als de drie enige God met ons hart, met onze ziel, met ons verstand, met onze krachten. En onze naast als onszelf. En zo ter ere van de Heer zouden mogen leven. Is die vrucht er? Hebben we het al gezien? Dat van nature de vruchten die wij voorbrengen, kwade vruchten zijn, stinkende vruchten. Dat de Heer het van ons moet zeggen, uit u geen vrucht in der eeuwigheid. Maar dat er nou vrucht is alleen door genade, door wederbarende genade. Vruchten uit hem. O, dan kon ons leven niet hetzelfde blijven. Dan kon ons hart niet hetzelfde blijven. Dan heeft de Heer ons ontdekt aan wie we zijn. Dan heeft de Heer ons leren buigen voor hem. Dan moesten we roepen om genade. Dan kan het alleen door het geloof in Christus waar we in hem gevonden worden. dat er die vruchten worden gevonden der bekering waardig. Uit hem en door hem en tot hem. Of zijn die vruchten er niet in ons leven? Niet eens een voorvijg. Niet eens berouw over de zonde. Niet eens één gevoel van schuld. Niet eens een besef van de eeuwigheid. Niet eens enige liefde tot de Heer. O, mij, wat is het van belang om daaraan ontdekt te worden. En dat we de Heer ook zouden vragen, Heer, is daar vrucht aan mijn boom? En waar het niet is, wilt u het mij ook openbaren? Wilt u het mij ook te kennen geven? En nu terug naar deze gelijkenis. Want daar staat de Heer van de wijngaard en de wijngaardenier bij die vijgenboom. Waaraan geen vrucht te vinden is. En hij kwam en zocht vrucht daarop en vond ze niet. En dan lezen we vers 7 en hij zeide tot de wijngaardenier, zie, ik kom nu 3 jaren. Dat is dus de Heere van de wijngaard, de bezitter van de wijngaard. Die ook beslist wat er moet gebeuren. Zie, ik kom nu 3 jaren zoekende vrucht op deze vijgenboom. En vind ze niet. Hou hem uit. Waartoe beslaat hij ook. Onnuttelijk de aarde. Gemeente, wij zouden kunnen zeggen, is die Heere van de wijngaard daar niet wat snel mee? Is hij niet ongeduldig? Nee, hij is niet ongeduldig. Hij heeft nu juist zo'n groot geduld betoond. 9 oosten heeft dit aangezien. 3 jaar lang heeft hij het afgewacht. En al die jaren is er geen enkele vrucht gekomen. Waar vijgenbomen in de vrije natuur 3 oosten per jaar geven, heeft deze vijgenboom geplant in de beste grond en waaraan de beste zorg van de wijngaardenier betoond is, besteed is, geen enkele vrucht gegeven. Daarbij moeten we ook bedenken, de Heer van de wijngaard zegt, waartoe beslaat hij ook onnuttelijk de aarde. En voor dat woordje onnuttelijk staat er een woord in het Grieks, wat we ook kunnen vertalen met ontkrachten of verdelgen. En daarmee wordt eigenlijk te kennen gegeven dat er van die vijgenboom een kwade werking uitgaat ten aanzien van de rest van de wijngaard, ten aanzien van de wijnstokken. Waarom dan? Wel, die vijgenboom is veel hoger dan de wijnstokken. En dat betekent dat die vijgenboom het nodige zonlicht onttrekt aan de rest van de wijngaard. En dan zou dat niet erg zijn als die vijgenboom maar vrucht zou geven. Maar als die vijgenboom geen vrucht geeft en dat toch het zonlicht onttrekt aan de rest van de wijngaard. En wat dacht u? Zo'n vijgenboom heeft ook geweldig diepe wortels. Wat worden er niet een sappen, een levenssappen, voedingsstoffen en een water aan de bodem onttrokken die anders ten nutte zouden kunnen komen aan de wijnstokken. Zou er nou vrucht zijn, dan zou het voor de Heere van de wijngaard goed zijn. Maar waar dat nu al 3 jaar lang niet het geval is, zegt hij, hou hem uit. O gemeente, het tegendeel. Wat blijkt uit dit gedeelte? Ook het geduld van de Heere van de wijngaard. En gemeente, zo is nou ook de Heere geduldig met ons. Wat wil de Heere gaarne vergevend zijn jegens een mensenkind. Wat mag de psalmdichter ervan zingen, dat de Heer hoeveel het zij ons genadig wil vergeven. Dat de Heere keer op keer wil vergeven. Dat de Heere menigvuldig wil vergeven. Dat de Heere zo graag vergeeft. Als een zondaar, een zondares, een jonge meisje, man of een vrouw, met je verzondigde leven, met het grote kwaad, aan de troon der genade terecht mag komen. Aan de voeten van het kruis terecht mag komen. Aan de voeten van de Heer Jezus terecht mag komen. Maar o, wat is de Heer ook geduldig nog met een mens voor wie dat niet het geval is. Als we maar voort blijven leven op onze eigen wegen. Op die brede weg die naar het verderf gaat. En als we de Heer in ons leven niet als een eer komt. Dat dan de Heer toch nog keer op keer de dagen van ons leven verlengt. Weer een jaar aan ons leven toevoegt. En de prediking van zijn woord niet van ons wegneemt. De kandelaar niet uitdooft. Is het teken van zijn geduld. Van het taaie geduld. Van de trouw van de Heer. Maar gemeente, vergis ons niet. Er is wel een einde aan het geduld des Heeren. Een mens kan menen, er komt geen einde aan. En de Heer straft de zonde toch niet. Maar de Heer is veel heiliger en heerlijker rechtvaardiger dan ik u ooit zal kunnen preken met mensenwoorden. Hoe verramd de zonde de Heer, hoe vertoord, hoe bedroefd de zonde de Heer. Eer hij ze ongestraft liet, straft hij ze aan zijn zoon. En de dag komt dat de maat van Gods toren door ons vol gezondigd is. Als we onbekeerd verder leven en zijn geduld een einde komt. En de Heer het ook zal zeggen van een onbekeerde man, een onbekeerde vrouw, een onbekeerde jongen, een onbekeerd meisje. Hou hem uit. Waartoe beslaat hij ook onnuttelijk deze aarde? Is het al een wonder dat de Heer dat in het afgelopen jaar nog niet gedaan heeft? Dat de Heer je draagt en verdraagt, jonge meisje. Als je de Heer niet zoekt en niet voor hem buigt en niet op je knieën voor hem terechtkomt. De Heer is geduldig, maar er is wel een einde aan. Waartoe beslaat hij ook onnuttelijk deze aarde? En dan kunnen wij menen misschien wel. Ja, ik ben wel onbekeerd, maar er gaat voor mij geen kwade werking uit, kunnen we dat zeggen. Ouders kunt u dat zeggen als u onbekeerd bent. Uw kinderen merken dat op. De wijze waarop u over de kerk spreekt, over de Heer en zijn dienst spreekt, hoe u ermee omgaat. Als we ontrouw zijn, als we dienst voorbij laten gaan. Als de Bijbel dicht blijft aan tafel een keer omdat het druk is, uw kinderen zien het. Uw buren bemerken het. O, als we onbekeerd zijn, komen de vruchten ook in ons leven openbaar. Dan merken ze het op het werk. Dan merken ze het op school. Dan merken ze het in de straat. Wat in uw hart leeft. En dan kan het zijn, is dat een kerkganger. En dan kan het ook aanleiding geven voor anderen om te menen, het komt zo nauw niet. Waartoe beslaat hij ook onnuttelijk de aarde? Hoe lang al? Mag uw levensboom geplant zijn in de bodem van deze wereld? Hoe lang al mag u uw plek innemen in de kerkbank? Misschien vroeger wel in de dorpskerk en nu. Sinds 2004 hier. Hoe lang al, jonge meisje? Geeft de Heer je een plaats in zijn wijngaard? Terwijl de Heer geen vruchten vindt. En dan kunnen we menen, ach, het komt zo nauw niet. Of we kunnen menen, maar de Heer zal toch zijn toorn niet over ons doen komen. Zo dachten ook Israël. In Matthäus 3 zegt Johannes de Doper. Breng dan vruchten voort. Der bekering waardige. Meen niet bij uzelf te zeggen. We hebben Abraham tot een vader. Als ik het naar onze situatie vertel. Meen niet bij uzelf te zeggen. We zijn toch gedoopt. En ik zit toch in de kerk. Wij hebben Abraham tot een vader. Want ik zeg dat God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken. En zegt Johannes de Doper. En ook is al reden de bijl aan de wortel der bomen gelegd. Alle boom dan die geen goede vrucht voorbrengt wordt uitgehouwen in het vuur geworpen. Hoe lang zoekt de Heer al vrucht? Heeft het misschien in uw leven al geklonken? Uit de mond van God de Vader, hou hem uit. En dat u toch nog mag zijn op deze aarde. Dan horen we hoe dat afloopt. De Heer van de wijngaard heeft gesproken. Maar dan spreekt de wijngaardenier. En als het ware is het dan dat de wijngaardenier naar voren treedt. En tussen de heren van de wijngaard, de bezitter die het mag bepalen, wat er met zijn wijngaard zal gebeuren, en die vijgenboom tussen beiden treedt. En hij antwoordde en zeide tot hem: Heere, laat hem ook nog dit jaar, totdat ik om hem gegraven en mest gelegd zal hebben. Hoort u, die wijngaardenier vraagt om tijd. En indien hij vrucht zal voorbrengen, laat hem staan. Maar indien niet, zo zult gij hem namaals uithalen. Die wijngaardenier is het niet oneens met die heren van die wijngaard. Hij moet het van harte eens zijn met de heren van de wijngaard. Maar hij vraagt om tijd, nog 1 jaar. Hij vraagt niet om afstel, hij vraagt om uitstel. En dien hij vrucht zal voorbrengen, laat hem staan. Maar indien niet, zo zult gij hem namaals uithouden. Als na dat 1 jaar er nog geen vrucht zal zijn, dan zal de wijngaardenier het zelf zeggen. Hou hem uit. Maar hij vraagt om nog 1 jaar. En in dat jaar wil de wijngaardenier nog eenmaal zijn zorg besteden aan die onvruchtbare vijgenboom. Ik zal erom graven. Ik zal de mest omleggen. Hoe moeten we ons daarbij nou bij voorstellen, bij dat graven rondom zo'n boom? Wel, aan de ene kant was dat omdat daar weer nog meer het grondwater de wortels zou kunnen bereiken. Maar het graven rondom een boom die geen vrucht draagt, en misschien zijn er ook wel fruittelers in de kerk, ik weet niet precies of dat nou in Oud-Beiland ook plaatsvindt, misschien meer in de Betuwe. Maar het is een beproefde methode als een boom geen vrucht geeft, steeds maar bladeren, steeds maar bloesems voortbrengt, dat dan als het ware die boom, de wortels worden afgestoken. De wortels worden afgestoken. En als het nog meer nodig is, die boom als het ware gekliefd wordt, bijna ontworteld wordt, omdat die boom niet langer voort zal gaan om alleen maar bloesems te geven en bladeren voort te brengen, maar er vruchten zullen komen. Als je dan zo'n wijngaardenier bezig zou zien, dan zou je bijna zeggen, die boom overleeft het niet. Die boom wordt bijna gekliefd, wordt bijna ontworteld. De wortels doorgesneden. Maar het is niet het enige wat die wijngaardenier doet. Hij legt ook mest rondom die boom. En zo mag dit nou een beeld zijn van de zorg van de hemelse wijngaardenier. In zijn wijngaard, als de prediking uitgaat van wet en evangelie, door de prediking van de wet, de wortels van onze bomen worden doorgesneden. En soms bijna kan zijn, die boom zal sterven. Die boom wordt ontworteld. En die boom, die zal er niet doorkomen. De wet die ons veroordeelt, de wet die ons ontdekt, waardoor de Heer overtuigt, waar de Heer ons doet zien dat we moeten sterven, waardoor de Heer de vloek over ons uitspreekt, waardoor de grond als het ware onder onze voeten vandaan wordt getrokken en de wortels van onze levensboom worden doorgesneden. Maar het is niet het enige, daar mag ook die mest worden gelegd. Die kostbare voeding aan de boom geeft, opdat er die vruchten zullen komen der bekering waardig. Van bekering, van geloof, van geloven, van bekering, van verbrokenheid, van schuldbelijdenis, van een roepen om genade, maar ook door de mest van het evangelie. De Heer het geloof, het vertrouwen in het hart komt te werken. Dat hij de schuld van een zondaar, van een zondares wil vergeven. De Heer zijn liefde uitstort en zichzelf wil openbaren aan de ziel van een zondaar, van een zondares, dat u het mag gaan zeggen, ik heb het uit zijn mond gehoord. Want sterveling zal mij schenden. Ook aan mij, de grootste der zondaren, heeft de Heer zijn heil niet wil onthouden, maar aan mij zijn barmhartigheid bewezen. Gemeente, dat mag nu ook in Oud-Beierland gebeuren. Graven rondom uw levensboom en mest gelegd. En u mag de vraag wel gesteld worden, dat de Heer onze levensboom tot op deze dag nog gespaard heeft. Waarom is dat? Is dat omdat de Heer een vrucht nog vindt? Of vindt de Heer geen vruchten? En waarom mag dan nog de boom van ons leven, van u, van jou, van mij, van jouw leven gespaard zijn? Vanwege dat bidden van die wijngaardenier. O, dat bidden van die hemelse wijngaardenier. Vader, laat hem ook nog dit jaar, tot ik om hem gegraven zal hebben en mest gelegd zal hebben. Mag dat ook niet het gebed zijn van een onderwijngaardenier? Van uw eigen predikant voor zijn gemeenteleden. Misschien wel die jongen, dat meisje op catechisatie. Waarvan die weet dat hij of zij buiten God om leeft. Mag dat ook niet het gebed zijn van een ambtsdrager voor de gemeenteleden? Mag het niet het gebed zijn van een vader, van een moeder? Voor uw kind, Heere, spaart u hem haar nog. Want alsof hij of zij nu zal sterven, zal het een eeuwig omkomen zijn. En dat u de Heer nog vraagt om tijd om te bidden. Om waar het mogelijk is om te spreken over het ene nodige. De noodzaak van bekering, maar ook de mogelijkheid van vergeving. En de gewilligheid van de Heer om zondaren te behouden. Waarom is het dat onze levensboom nog gespaard mag zijn? Waarom is het dat we nog onze plek mogen innemen? Ook in de Anatootkerk in Oud-Beierland. En gemeente, zo mag ook in Deovolente 2019, als de Heer het geeft. Ook hier aan deze plaats de prediking uitgaan, zondag aan zondag, soms ook door de weeks. Er mag dan gecategoriseerd worden vanaf deze week alweer. Mogen de huisbezoeken plaatsvinden, mogen de verenigingen gehouden worden. Zult u uw plek innemen. Zult u trouw onder het woord komen, zult u biddend opgaan. Zult u de genademiddelen gebruiken. Zult u de Heer zoeken terwijl hij te vinden is. En hem aanroepen terwijl hij nabij is. Hij die het uitroept, ook vanmorgen wendt u tot mij. En wordt behouden, want ik de Heer ben God en niemand meer. De Heer heeft geen lust in de dood van de goddelozen. Daarin dat is een bekeren leven. De Heer zoekt uw dodelijke dag niet. Maar de Heer is wel heilig en rechtvaardig. Wie onbekeerd voortleeft. O, dan zal het gelden. Geen zonde zal in het gewis verdervend komen. Als in het gericht door God wordt wraak genomen. En misschien zegt u ja. Ik heb tenminste nog een jaar, weten we dat. Kan toch al zijn dat de Heere van de wijngaard al voor de ene laatste keer bij uw de vijgenboom van uw leven voorbij is gegaan. Wie van ons durft te zeggen dat hij nog zeker is dat hij een vol jaar van de Heere kan krijgen? Het kan wel zijn, gemeente, dat we in de laatste 3 maanden van ons leven leven. Dat kan ook als we jong zijn, dat we een ongeluk krijgen. Of dat we zomaar een eenzame bericht krijgen uit het ziekenhuis. En als het ware de tijding wordt gebracht nog een enkele maand. En dat de eeuwigheid aanstaande is. O, dat we dan de Heere zouden zoeken en dat het geen uitstel in ons leven zou leiden. Dit is toch de dag der zaligheid. De Heer zegt, kiest u heden wie gij dienen zult. Niet morgen, niet volgend jaar. Heden wie gij dienen zult. Zo geeft de Heer nog de prediking van zijn woord. En zo zouden we geen rust mogen kennen. Voordat we dat mogen weten. Dat die vrucht wordt gevonden aan ons leven. En gemeente, zal het toch zijn. Dat eens in ons leven. De dag komt. Dat de Heer van de wijngaard voor het laatst komt. Bij de boom van ons leven. En wanneer zal dan die boom mogen blijven staan. Ik weet het, wij moeten alles sterven. Maar wanneer zal het dan mogen zijn? Ook als we sterven, toch eeuwig behouden. Of als we sterven voor eeuwig buiten. Voor eeuwig verloren. Voor eeuwig in de pijn. Wanneer zal de boom van ons leven behouden blijven? Als de Heere van de wijngaard vrucht vindt. Welke vrucht? Ja, als hij vindt daar die late vrucht. Die vruchten waarin leven mag zijn ter ere van God drieënig. Dan zeker. Maar als de Heere van de wijngaard nou vindt die vroege vruchten. Van een betrouwen op de Heer Jezus. Van het geloof in hem. Zou die vijgenboom dan niet blijven staan? Dan blijft die vijgenboom toch ook staan. Opdat er nog meerdere vrucht zou komen. En wanneer nou er alleen één voorvijg zou zijn. Dacht u dat de Heere van de wijngaard dan die boom zou laten omhouden en het vuur zou werpen? Nee. Al vindt de Heere maar één vijg. Één voorvijg. Één roep. Vanuit het binnenst, o God, wees mij de zondaar genadig. Ik heb gezondigd voor de hemel en voor u. Dan nog zal het niet klinken, hou hem uit. Als de Heere van de wijngaard één vijg vindt, laat hij die boom staan. Opdat er meerdere vrucht zou komen. Opdat die eeuwig vrucht zou mogen dragen. Ja, dan zal het mogen zijn dat de kerk de zeer niet voor of zijn geplant gewenste vruchten zal uitdragen. De bekering waardig nu al in beginsel. Als er aan deze zijde van het graf nooit één vrucht gevonden wordt, zal het zijn hou hem uit. Maar waar aan deze zijde van het graf vrucht mag komen, door Gods door woord en geest gewerkt, dan zal het mogen zijn eeuwig te zijn in het huis des groten Gods. Om eeuwig voor hem vruchten voor te brengen. Tot eer van zijn naam. Gemeente, we gaan eindigen. Boom van ons leven mag nog staan. Nog niet uitgehouden, nog niet omgehouden. Maar de bijl ligt al reden. Aan de wortel van de boom. En die geen vrucht voorbrengt, zal uitgehouden worden. In het vuur geworpen. Onderzoekt u zelf. Of u in het geloof bent. Ja, zoek de Heere. Terwijl hij te vinden is. En roept hem aan. Terwijl hij nabij is. Amen. Gemeente, willen zingen dan van Psalm 92 vers 7, het rechtvaardig volk zal bloeien, gelijk op Libanon bij het koesteren van de zon. De palmen zeden groeien, 92 vers 7.